Nadat wij waren in Efeze, komen wij terecht in Filippenzen hoofdstuk 3, waar de apostel uitgebreid spreekt over zijn toekomstverwachting. En hij spreekt daarover juist in verband met zijn verleden en heden in Filippenzen 3. En dat gebaseerd op de wandel, de levensweg van de Heer Jezus zelf, zoals uiteengezet en samengevat in Filippenzen 2. In Filippenzen 2 namelijk vinden wij dat bekende gedeelte over de Heer Jezus zelf, die zichzelf vernietigd heeft, zoals de vertaling luidt, die een gestaltenis van een dienstknecht heeft aangenomen, die de mensen is gelijk geworden, die zichzelf vernederd heeft, die gehoorzaam en dus gelovig is geworden, tot de dood zelfs, ja, de dood des kruises. En daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, vers 9 van Filippenzen 2, en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in die naam zich zou buigen alle knieën dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En dat ik dat snel lees is omdat het een citaat is uit Jesaja 45, waar uitgebreid verteld wordt wat dit vers betekent. Het betekent namelijk dat deze Jezus inderdaad heel de schepping zou oordelen. Dat voor degenen die denken dat hier staat, dat door deze Jezus heel de schepping zou behouden worden. Want dat staat er niet. Het is precies het tegenovergestelde. Hij zal de schepping oordelen. Maar in alle gevallen, het betekent dat hij de allerhoogste positie in de schepping ontvangen heeft. En dat is dus die van dat hij gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Maar wordt hij beschreven als resultaat van zijn leven van dienstbaarheid, een leven uit geloof. Een leven waarin hij zijn hemelse vader gediend heeft. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd. De volgende gedachte is dan dat de apostel Paulus als navolger van de Heer Jezus precies hetzelfde doet. Die zegt, de Heer Jezus heeft inderdaad afgelegd wat hij oorspronkelijk in de hemel had, om het maar samen te vatten. Maar Paulus zegt in hoofdstuk 3, nou wat ik van nature had, heb ik ook afgelegd. Sterker nog, ik heb het schade en drek geacht, ik heb het verlies gerekend, want ik prefereer om het netten te blijven de boekhoudkundige term te gebruiken. Ik heb het schade en dus verlies gerekend. En al wat hij van huis uit mee had, vooral aan godsdienstige aangelegenheden, daarvan zegt hij meerdere malen achtereen, bijvoorbeeld in vers 7 van hoofdstuk 3, hetgeen mijn gewin was, heb ik om Christus wil schade geacht. Niet heb ik schade geacht, want staat nog te bezien of dat verlies was, maar om Christus wil. Dat wil zeggen, in vergelijking met Christus was het verlies, de winst zou Christus moeten zijn. En elke boekhouder moet dat kunnen begrijpen. Daarna, gewisselijk, ik acht ook alle dingen verlies te zijn, om de uitnemendheid, de rijkdom van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En er staat dus wel drie keer, ik heb het schade en drek geacht om Christus te winnen. Om deel te krijgen aan zijn heerlijkheid. Nou. En daarna staat er nog een keer dat doel in vers 10. Opdat ik hem kennen, en kennen zoals gezegd ooit, betekent gemeenschap hebben. Het gaat om eenheid, gemeenschap, deel hebben aan. Opdat ik hem kennen, en omdat ik kennen de kracht zijner opstanding, die uit Efeze 1, waar we daar straks even waren, die kracht die in ons werkt, die ons dezelfde positie geeft als Christus, omdat ik hem kennen en de kracht zijner opstanding, en aan de andere kant ook de gemeenschap zijns lijdens en zijn doodgelijkvormig wordende. Want de gedachte is, men zou het een opgeven om het andere te winnen. Zo zou Paulus gelijkvormig worden aan de dood van de Heer Jezus en aan zijn lijden. Dezelfde vorm dus, het oude opgeven om het nieuwe als winst te kunnen boeken. Heerlijkheid dus. Daarna staat er, of ik enigszins in zekere zin mogen komen tot deze wederopstanding der doden, waarbij het er gewoon om gaat dat de apostel weliswaar al lang leven uit de dood ontvangen heeft, namelijk toen hij tot geloof kwam. Maar de gedachte is niet die van wedergeboren worden. De gedachte is die van dat nieuwe leven ook daadwerkelijk geleefd zou worden. In de praktijk. Wat voor zin heeft het om geboren te worden als het iets zou moeten leiden tot praktisch leven? Daar gaat het om. Ook in ons geval, wij zijn kinderen Gods. Dat is niet het doel, integendeel. Dat is de basis van onze weg naar aanstelling tot zoon en onze weg naar heerlijkheid. En dus zegt de apostel, die weg leg ik ook af. Daar ben ik mee bezig. Zoals u dat elders noemt, ik loop de loopbaan des geloofs. Vele plaatsen, hetzelfde verhaal. Om een kroon te ontvangen, heb ik allemaal buiten beschouwing gelaten, maar niettemin staat er ook allemaal, hè. En hier zegt hij, of ik enigszins mogen komen tot deze wederopstanding der doden, niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt, volwassen ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Begrijp je me goed? Dit is een jagen, een streven van gelovigen. Niet om eeuwig leven te ontvangen, maar om eeuwig leven te leven. Niet om kind van God te worden, maar om zoon van God te worden. Moet toch duidelijk zijn dat het twee verschillende dingen zijn. Goed. Niet om het koninkrijk in te gaan, maar om het koninkrijk te erven. Zelfde gedachte. Hij zegt, daar gaat het om. Of ik dat ook grijpen mocht, waartoe ik trouwens van Christus Jezus zelf ook gegrepen ben. Hij zegt, de Heer heeft mij gegrepen voor dit doel. Wel nu grijp ik naar datzelfde doel. En dan zegt hij weer, broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergeet het geen achter is, want wie zijn hand aan de ploeg slaat en omkijkt, die is ongeschikt voor het koninkrijk God staat in, maar zou niet omkijken, nooit. Nee, voor degene die kwaad doen, komt dat goed uit, maar voor degene die goed doen, wordt het ook gezegd, hè? Doe wel en zie niet om, nooit omzien. Gaat niet om het verleden, gedane zaken nemen geen keer. No use crying about spilled milk. Dat weet hij dat, hè? Ja, goed. Ja, ik heb... Ja, oh nee, die stond in step by step. Maar dat doet er nou niet toe. Heb je dat ook gehad, step by step? Oh, nou goed. Maar goed. Wij zouden niet omkijken, dat heeft geen zin. Ons verleden belast ons wellicht, maar we zouden het vergeten. Wij hebben een toekomst. Voordat wij tot geloof kwamen, waren wij mensen met een verleden. De natuurlijke mens is een mens met een verleden. En het verleden wordt steeds sterker, steeds belastender en uiteindelijk bezwijkt hij daar ook aan. En vele mensen is hun verleden af te zien. De natuurlijke mens is een mens met een verleden. De wedergeboren mens is een mens met een toekomst. De natuurlijke mens kijkt achterom en hoe ouder hij wordt, hoe meer hij achterom kijkt. Er zijn verschillende redenen voor. Volstrekt logisch. Maar wij als kinderen Gods, hoe ouder wij worden, hoe meer wij vooruitkijken. Hoe meer we ons bewust zijn van wat ons te wachten staat in de toekomst. En hoe meer we ons bewust zijn dat dit leven ons toch niks definitiefs te bieden heeft. Nou, ik zeg niet dat je niet van dit leven moet genieten. Ik zei alleen dat dit leven ons niks blijvends te bieden heeft. Daar gaat het om. Begrijp me nou niet verkeerd. Goed. Daar staat dan. Eén ding doe ik. Eén regel voor het hele leven. Eén ding. En dat doe ik, mag je weglaten. Eén ding, principe. Eén ding voor heel ons leven. Vergetende hetgeen achter is. Wat het ook was. En strekkende mij tot hetgeen voor is. Jaag ik naar het doel, naar het wit. Het doel is ook wit trouwens. Meer dan één opzicht. In dit geval ook. Wit, hè? Jaag ik naar het wit, jaag ik namelijk tot of naar de prijs der roeping Gods. Hij verwacht van God een prijs. Wat is die prijs? De vervulling van waar hij toe gegrepen was of waar hij toe geroepen was. En waartoe waren wij geroepen? Precies, dat is de prijs. Aanstelling tot zonen. Tot de prijs, namelijk de roeping Gods. De aanstelling tot zonen, de prijs der roeping Gods die van boven is. Want prijs Een prijs, of prijs in het algemeen, zouden wij ontvangen niet van mensen, zeker niet van Corinthiërs, maar van God. Wie mij oordeelt is God, hebben we er straks gelezen in 1 Corinthië 4. Dus ik jaag naar deze prijs, de roeping Gods, die van boven is, niet van hier de aarde. En dan gaat hij op verder. In vers 17, hij zegt, wees mede mijn navolgers, broeders. Want het gaat er niet om dat de apostel hier een persoonlijk getuigenis geeft. Het gaat erom dat wat hij hier vertelt en naar voren brengt, ook voorbeeld zou zijn voor elke gelovige. Het eerste voorbeeld, de Heer Jezus zelf in Filippenzen 2. Het volgende voorbeeld, het voorbeeld van Paulus hier in Filippenzen 3. En allebei gericht op de uitermate verhoging in de toekomst. En daar gaat het nu vervolgens over. Met een nietszeggende kop boven vers 17. Christelijke volkomenheid. Ik heb nog nooit niet begrepen wat dat nou betekent. Maar goed. Er staat vers 17. Wees mede mijn navolgers, broeders. Want velen wandelen nou eenmaal anders. Velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus, zegt vers 18. En hun doel, hun einde, het resultaat van hun leven zal zijn het verderf, zegt vers 19. Van dat leven, dat praktische leven bedoel ik dus ook, blijft niets over. Dat wil zeggen, het gaat hier nog steeds over gelovigen, over wedergeboren mensen, die anders wandelen dan volgens het voorbeeld van de Heer Jezus en van de apostel Paulus. En hen wacht alleen de brand in het hout, hooi en stro. Oordeel dus. Hier ook, oordeel. Welker einde is verderf? Welke God is de buik? En welke heerlijkheid is in hun schande? Dan denk je, hoezo heerlijkheid, schande? Nou, het punt is, wij zouden heerlijkheid ontvangen. Dat is waarnaar wij uitzien. En die andere gelovigen die anders wandelen, die hebben zich misschien wijsgemaakt dat ze onderweg zijn naar heerlijkheid, maar die krijgen ze niet. Hun, wat hun te wachten staat, is schande. Je kunt beter eerst schande dragen dan straks in de toekomst. Als wij straks voor de Heer naakt zullen staan, staan we niet alleen naakt voor de Heer, want soms denk ik dat is nog tot daaraan toe, maar staan we naakt voor elkaar. Ook. Voor diegenen die dan menselijke maatstaven aanleggen, nou dit is er een. Dan sta je mooi in je hemd. Want dat heet ook naakt hoor. Trouwens, in militaire dienst hoef je je koppel maar af te laten en dat heet al naakt. Dus vooruit maar weer. He? Maar waar het om gaat is, hun heerlijkheid is in hun schande. Zij zullen te schande gemaakt worden. Ze zullen beschaamd staan, of hoe dat bij gelegenheid maar genoemd mag worden. En dus geen heerlijkheid, maar het tegendeel. En dat is niet omdat ze hoeren zijn, tollenaar of wat waren die woorden ook allemaal weer, want ik lees ze nooit, hè, dat weet u, hè. U weet waar ze staan, dus u vindt ze wel terug. Nee, gewoon omdat ze aardse dingen bedenken. Aardse dingen bedenken. Meer niet. Petrus zei, dat zijn degenen die zich met andere zaken bemoeien. Hoe staat er echt? Ook onbekend vers. Maar staat er, die aardse dingen bedenken. Met deze wereld zich bezighouden. Waarmee die wereld niet zo zonder meer veroordeeld wordt of zo. Maar het leidt nou eenmaal niet tot die heerlijkheid waartoe wij geroepen zijn. En dus zegt de apostel, maar onze wandel, ons burgerschap zeggen we dan meteen. Zo van dat is onze officiële positie. Dat is wel waar, maar de vertaling met wandel is echt niet verkeerd. De gedachte bij het woord is, de sfeer waarin wij leven en waarin wij rechten en plichten hebben. De sfeer waarin wij thuis horen. Het land dus waarin wij thuis horen van mijn part. Ons domicilie, dat is een mooi woord voor dat verband, is in de hemelen. Niet alleen theoretisch, hoewel het waar is, maar vooral ook in de praktijk. En deze vertalers hebben voor het praktische begrip gekozen en dus vertaald met wandel. En terecht. Ons burgerschap, onze polituima, politiek, wat je dat maar vertaalt, hè. Onze wandel is in de hemelen. Wij gaan er dus niet naartoe, want wij zijn er al. Wij maken deel uit van hemelse dingen. En hemelse krachten werken in ons en door ons. En dus, onze wandel is in de hemel. En op grond daarvan, vertaald met waaruit, Dat is een heel letterlijke vertaling, maar ook in het Nederlands betekent waaruit. Op grond waarvan? Kijkt u maar in een fatsoenlijk woordenboek. Waaruit dus op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten. Wat verwachten wij dus? Want voor degene die turven staan hier een heleboel woorden. Alleen goed opletten. Wij verwachten zaligheid. Want als de zaligmaker komt, zeg ik altijd, wat komt hij dan doen? Zalig maken, heel goed. En anders zou het er niet staan. Wat komt hij dan zalig maken? Dat is makkelijk genoeg. Onze geest is al zalig, onze ziel wordt nu zalig. En als we hem verwachten voor de toekomst, maakt hij ons lichaam zalig. Zoals mijn vader zei, onze geest is verlost, onze ziel wordt verlost en ons lichaam zal verlost worden. Stond vroeger trouwens in alle handboeken, in de handboek van de Brandpunt Bijbelscholen, de Scofield Bijbelcursus en waar het maar meer in staat, van die eenvoudige boeken, zou ik maar zeggen, staat daar gewoon in, hè. Verleden, heden en toekomst. Dus gebeurt naar de geest, gebeurt naar de ziel, zal gebeuren naar het lichaam. Gebeurt naar de geest, heeft God gedaan. Gebeurt naar het lichaam, zal God doen. Gebeurt naar de ziel, in onze dagen, doet God ook, maar alleen als wij het toelaten. Dat gold voor het eerste trouwens ook. En voor het laatste gelukkig niet. Maar het laatste, de verlossing van ons lichaam, de zaligheid van het lichaam, die vloeit gewoon voort uit de zaligheid van de geest aan het begin van het verhaal. Maar goed, we zullen het daar verder niet over hebben. De zaligmaker zal komen op grond van dat, let op wat er staat, op grond van dat onze wandel in de hemel is, verwachten wij de zaligmaker. Schoon de vaststelling van het feit, want degenen wier wandel in de praktijk niet in de hemel is, hebben gewoonlijk ook geen enkele toekomstverwachting. En ze kennen hooguit het Bijbels gegeven dat de Heer ooit zal wederkomen, maar het speelt geen rol van betekenis in hun gedachten, laat staan in hun wandel. Zo is dat gewoon, schone theorie. Ja, dat komt een keer. Maar het kan nog heel lang duren, hopelijk. Zoiets. Maar waar onze wandel in de hemel is, verwachten wij de zaligmaker, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernedert lichaam. Nou, hij zou het zalig maken, anders heet hij geen zalig maken. Dat is punt 1. Het tweede begrip wat we hier tegenkomen is dus verhoging. Want als hij komt om iets te doen met ons vernederd lichaam, dan kan het vanzelfsprekend alleen maar zijn verhoging. De verhoging van ons lichaam. Op grond waarvan is ons lichaam een vernederd lichaam? Omdat het zo'n lage plaats inneemt in de schepping. Als dat zo is, betekent de verhoging van ons lichaam dat we naar boven gaan. Maar waar was Adam voor zijn zondeval? Op aarde. En toen hij zondigde, viel hij geen meter naar beneden. En als het vernederde lichaam, dat is toch zo? Als het vernederde lichaam verhoogd wordt, gaat er geen meter omhoog. Want het gaat niet om plaats, het gaat om rangorde. En hij zal dus ons vernederde, sterfelijke lichaam namelijk, zal hij vervangen in, of veranderen voor, een onsterfelijk lichaam. En dat is heel wat hoger. Toch? Goed. Die ons vernederd lichaam verhogen zal. Maar omdat dat zo opgelegd is, die uitdrukking, staat het er niet. Er staat gewoon, hij zal ons vernederd lichaam veranderen. Verandering kwamen we ook verscheidene malen al tegen. Hij zal het veranderen. En veranderen kan zijn vervangen. Maar goed, het eindresultaat is een ander lichaam in plaats van, zo letterlijk mogelijk, in plaats van het oude lichaam. Opdat dat lichaam gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. En dat is wat wij verwachten dus, nog een woord, namelijk gelijkvormigheid aan Christus en nog een term, namelijk heerlijkheid. En hij zal dat doen naar de werking waardoor hij ook alle dingen, zelfs de hele schepping dus, aan zichzelf kan onderwerpen. Want op de jongste dag wordt deze hele oude schepping veranderd in een nieuwe. En wordt een vernederde wereld vervangen voor een verhoogde wereld dus. Maar met locatie heeft het niks te maken, maar wel met rangorde of positie of hoe het maar heten mag. Zodat in dit schriftgedeelte vele uitdrukkingen gebruikt worden voor wat wij noemen de opname van de gemeente, maar ook hier vinden we geen verplaatsing. Integendeel, de term opname vinden we hier ook niet. Maar waar het om gaat is heerlijkheid, verhoging, zaligheid, gelijkvormigheid aan het beeld van Gods Zoon. Romeinen 8 kwamen we die uitdrukking ook tegen, enzovoorts. Nou, dan gaan we weer verder, want van Filippenzen ga ik nu naar 1 Thessalonicenzen. Ik ben weer nog steeds op de volstrekt Bijbelse volgorde. Ik kom er kennelijk niet helemaal doorheen, maar goed. In 1 Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen 1. Daar staat in halverwege vers 9 dat wij, en dat staat er zo prachtig mooi en kort, het kan niet missen, samenvattend, dat wij bekeerd zijn van de afgoden met als doel dat we in de hemel komen. Nee, we zijn bekeerd van de afgoden met als doel dat we niet de afgoden, maar de levende God zouden dienen. Waarmee maar we zien dat de afgoden beschouwd worden als dode afgoden. Dood en een meervoud tegenover levend en een enkelvoud. Bekeerd van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen, zodat u ziet dat die afgoden van doen hebben met leugens. En dat die ene levende God de waarheid is. Dat kan niet missen, maar dat wist u natuurlijk al. En vervolgens, we zijn bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen en om zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. De Zoon die Zoon geworden is of tot Zoon gesteld is, toen hij uit de doden verwekt werd, want dat staat hier. De Zoon uit de hemelen te verwachten, de welke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus. Want hij werd tot Zoon gesteld ter gelegenheid van zijn lichamelijke opstanding uit dood. En als die levende God komt, als die Zoon komt, zal ik maar zeggen, wat komt hij dan met ons doen? Als je niet meer hebt dan deze schriftplaats, wat komt hij dan doen? Ons opwekken uit de dood, ons een nieuw lichaam geven, opdat we met hem tot zonen zouden worden aangesteld. Want dat is die kracht die inderdaad zou werken. Is ook inderdaad zo. Het is een wat voorbarige conclusie misschien, maar er wordt natuurlijk bevestigd door al die schriftgedeelten die we inmiddels al gelezen hebben. Nou, en daarna staat wat anders. Er staat die ons verlost van de toekomende toorn. En de toekomende toorn is kennelijk inderdaad de grote verdrukking. En voor het zover is, gaan wij weg en worden wij tot zonen gesteld. Onder leiding van en samen met de Heer Jezus Christus zelf. En het gaat gepaard met verwekking uit de doden, namelijk een lichamelijke opstanding en voor ons die levend overblijven in lichamelijke verandering. Dat is ook wat hier staat. Maar geen lichamelijke verplaatsing, want dat staat er niet bij. Nog steeds niet. Want die lichamelijke verplaatsing, om zo te zeggen, die wordt pas genoemd in 1 Thessalonicenzen 4. En daar moeten we het vandaag toch in ieder geval over hebben. 1 Thessalonicenzen 4. Waar in het algemeen gesproken wordt over de, wat genoemd wordt, heiligmaking. En dus daar gaat hij weer over de praktische dienst van de gelovigen. Hoofdstuk 1, 2, 3, 4. Tot en met vers 12. En dan wordt vanaf dat vers gesproken over de toekomst. Ik vind het aardig dat wij denken dat boven vers 13 moet staan opname van de gemeente, terwijl er boven staat over de wederkomst van Christus. En bij nader inzien, dat opschrift is perfect. Daar gaat het over. Over de wederkomst van Christus, vooral als er boven hoofdstuk 5 inderdaad niet opnieuw een titel gezet wordt. Met andere woorden, het opschrift boven 4 vers 13 over de wederkomst van Christus staat boven het gedeelte vanaf 4 vers 13 tot en met 5 vers 11. En zo gezien is dat volkomen correct, want het thema is de wederkomst van Christus. De gedachte is dat wij in afwachting, sinds de eerste komst van Christus, en in afwachting van de wederkomst van Christus, de levende God zouden dienen. Heel simpel. Nederig zouden zijn en zouden wachten op de toekomst waarin de Heer alsnog zijn koningschap zal vestigen. Niet slechts over ons, maar over heel de wereld, over alle volken en wat het maar wezen mag. En dan begint de apostel een verhaal over hoe die toekomst er dan uitziet. Dat begrijp je toch tot zover, hè? Gaat over de toekomst. Wel nu. Staat er trouwens ook in vers 15. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. Maar de toekomst des Heren is de aanwezigheid des Heren en is dus gewoon de aanduiding van de gehele periode die wij gewoonlijk aanduiden als de wederkomst van Christus. En een jaartje of 40 valt daar wel in. Eigenlijk heel de volgende bedeling, de bedeling van de volheid der tijden. Die wordt ook gewoon genoemd de toekomst des Heren. Nou goed, ga ik verder niet uitleggen, want daar gaat het over. Lees maar even een paar trefwoorden. Wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. Vers 15. Dan hebben wij vers 16. Want de Heer zelf zal nederdalen. Ik laat even de tussenzin weg. Maar al die bepalingen erbij laat ik weg. De toekomst des Heren, want de Heer zelf zal nederdalen. En dan willen we weten wanneer. Dan zegt 5 vers 1, nou dat hoef ik je niet te schrijven, want dat weet je zelf zeer wel. Waarom je het dan schrijft, dat laat zich raden. Ze hadden het moeten weten, ze hadden het kunnen weten, maar ze wisten het toch niet. Dus schrijf je het alsnog. Gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren, want de toekomst des Heren is de periode inderdaad waarin de dag des Heren aanbreekt en waarin de Heer oordeel zal brengen, dag namelijk, oordeel zal brengen over geheel de levende mensheid en uiteindelijk zelfs over heel de schepping, al is het dan meer dan 1000 jaar later. Ziet u waar het over gaat? Ja, dan zegt hij, ja, maar je slaat stukken over. Zeg, ja, oké. Lees het dan vanavond op je gemak nog maar eens door. Nou, de dag des Heren, die zal komen als gelijk een dief in de nacht. 5 vers 2, en let op dat er niet staat dat wij zullen gaan als een dief in de nacht. Hij zal komen als een dief in de nacht, en dat is niet hetzelfde. En dan vers 3, want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar. Let op, niet wanneer wij dat zullen zeggen, maar wanneer zij dat zullen zeggen. Het moet duidelijk zijn dat dit een verwijzing is naar oud-testamentische profetie. En daarom moet ook duidelijk zijn wie die zij zijn. Dat is namelijk uw volk en de volk wat woont in uw heilige stad. Uit Daniël 9, vers 24 tot 27. De profetie over de 70ste week van Daniël. En wanneer zij om het hart roepen, nou is het eindelijk vrede en zonder gevaar. Maar, zegt de profeet, na 3,5 jaar zal die vrede verbroken worden en zal het tot het einde van de 70ste week van Daniël aan toe, dus nog 3,5 jaar, verwoesting zijn die vast besloten is. Niks aan te doen. En er staat hier ook, wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dat is het begin van de 70ste week van Daniël, nog niet de wederkomst van Christus dus. Dan zal een haastig verderf hun overkomen, dat is de verwoesting tot het einde toe. En die beide dingen samen, de vrede en zonder gevaar en haastig verderf, beide dingen samen, zijn de twee helften van de 70ste week van Daniël. En die zou leiden tot het moment dat de Heer inderdaad zijn voeten zou zetten op de Olijfberg. En dat is het moment waarop officieel, volgens vele schriftplaatsen, de dag des Heren aanvangt. En daar gaat het hier over. De wederkomst van Christus, met name in verband met het Joodse volk en dus de 70ste week van Daniël. En dan verder de dag des Heren die dan daarna dus aanbreekt, waardoor een oordeel gebracht zal worden over de gehele levende mensheid. En dan zegt vers 4, maar gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt zonen des lichts en zonen des daags. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En dan vers 9, Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Dus verlossing van de toorn hoort bij onze toekomstverwachting weer, hè. Maar tot verkrijging der zaligheid. In ieder geval ook die van het lichaam. Door onze Heer Jezus Christus. Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vertroost elkander, het is echt hetzelfde woord als vers 18 van hoofdstuk 4. Daarom vertroost elkander en sticht de een de ander, opbouwen dus, gelijk gij ook doet. Wat hier dus naar voren gebracht wordt, is dat in de toekomst de Heer opnieuw zal verschijnen om een oordeel te brengen. Eerst over Israël en daarna over de volkeren. Over Israël in de 70ste week van Daniël en daarna over de volkeren in de dag des Heren, in de 33 jaar daarop dus. Uitlopend op het wegnemen van alle ongelovigen van de aarde en het achterlaten op aarde van alle gelovigen, zoals we dat vanmorgen reeds even hebben aangehaald. Heb je dat tot zover? Dat is de gedachte, de wederkomst van Christus. Nou, neem ik de draad op van vers 13. Ik, broeders, wil niet dat gij onwetend zijt van degene. Ik vertel u een verborgenheid, wij zullen niet alle ontslapen, was 1 Korinthe 15. En hier, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degene die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Wij hebben namelijk wel hoop, namelijk wel een toekomstverwachting. En dat sommige gelovigen al overleden waren, doet er verder niks aan af. Want, lees maar wat er gaat gebeuren in de toekomst. De gedachte is immers het oud-testamentische gelovigen die gestorven zijn voordat de Heer kwam, dan dus niet deel hebben aan zijn duizendjarig rijk en aan de openbaring van zijn koninkrijk nog op deze oude aarde. Wel nu, zegt Paulus, wat ons gelovigen uit deze bedeling betreft zit het zo niet. En degenen die ontslapen zijn, die missen niks. En wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren, komen ook niet op hen voor, want onze toekomst is niet een aardse, maar een hemelse toekomst. Wij zouden namelijk met Christus in heerlijkheid geopenbaard worden en vanuit de hemel over de aarde regeren. En dat sommige mensen voor die tijd zijn overleden, doet daar niks aan toe of af. Geen verschil. Staat hier. Ja, wij kunnen ons niet voorstellen hoe overledenen, ontslapen broeders en zusters, deel zullen hebben aan de opname van de gemeente. Maar als je nou begrijpt dat opname van de gemeente niet anders is van dat allen tegelijk hun loon en dus hun heerlijkheid ontvangen, dan hebben ze dat toch allemaal deel aan? De verandering van het ene moment op het andere? Want ook die ons voorgegaan zijn, om zo te zeggen, die in Christus ontslapen zijn, zijn weliswaar in de hemel, maar hebben nog niet dat loon ontvangen, dat verheerlijkte lichaam. Dat komt pas in de toekomst. Dat gebeurt met de gemeente collectief op een bepaalde datum, is de Bijbelse gedachte. Kan dat dan niet anders? Ja, dat kan wel anders. Maar wie ben ik om daarover te oordelen? Ik geloof dat de Bijbel het zo leert, dus ik heb er ook geen probleem mee. Zij wachten op ons. En wij wachten op hen trouwens ook. Ja. Nou goed, daar staat er. Want, we hebben wel hoop, want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, wel nu, alzo zal God ook degene die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. Want God heeft de Heer Jezus uit de doden opgewekt op grond van zijn geloof. Als eersteling, op dezelfde wijze zal God ook ons opwekken eventueel uit de dood. Als eersteling en op grond van ons geloof. Is niks moeilijks aan. Hij is de voorloper en het voorbeeld. Hij is degene aan wiens zegeningen wij deel hebben gekregen enzovoorts. En wel nu, hij werd lichamelijk veranderd, dan wel opgewekt. Het zal ons ook overkomen. Moeilijker is het niet. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren. Dat wij, let op dat Paulus toekomstverwachting nooit is te zullen sterven. Je leest het ook nergens. En waar men het leest, is de misverstand. Leest men het erin, maar is niet de gedachte. Wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren, wij zullen niet voorkomen degene die ontslapen zijn. We hebben geen bevoorrechte positie. Zij ook niet trouwens. Maar dat staat er niet bij. Want wat gaat er gebeuren bij de toekomst, want dat was het trefwoord. Wat gaat er gebeuren bij de toekomst des Heren? Wel, zijn toekomst betekent letterlijk zijn aanwezigheid, zijn presentie, zijn parousia in het Grieks. En als hij dus weer aanwezig zal zijn in de toekomst, volgens de betekenis van het woord, wel nu, dan komt hij dus op een of andere wijze, wil niet zeggen dat het erg ver is, maar hij komt in ieder geval op aarde. En dat weten wij ook. Paulus zegt trouwens, dit zeggen wij door het woord des Heren. En hoe vaker ik het lees, hoe meer ik de gedachte heb dat hij gewoon bedoelt. Dit zeggen wij op grond van de oudtestamentische uitspraken. Op grond van de profetie, op grond van de schrift. Dit zeggen wij hoe dat zal gaan. De Heer zelf zal namelijk, staat er, want de Heer zelf zal nederdalen. Nou ja, met een geroep. Dat is een krachtig geluid, krachtig spreken. Met de stem des aartsengels, eveneens een krachtig spreken door hem die beschouwd wordt als de hoogste engel, de aartsengel, er is er maar één. Dat is feitelijk ook gewoon Christus zelf, want Christus is het woord Gods. En als de Heer dus roept, of als God roept, dan is daar sowieso de Heer Jezus Christus, want hij is het geroep. Sterke woord Gods. Hij is trouwens de aartsengel, want wij kennen de Heer Jezus. Het is makkelijk zat, dat vertel ik nou in twee zinnen voor deze gelegenheid. Hij is de aartsengel, want hij is geplaatst boven de engelen. En bovendien wordt hij zelf als engel beschreven, vele malen in de Bijbel. En de enige conclusie die we kunnen trekken is dan dat hij dan de allerhoogste engel is. Dan is hij geplaatst boven alle engelen, niettemin is hij zelf ook een engel. En dus is hij de aartsengel. Dus heet hij Michael, maar dat is de naam die altijd ontbreekt in de boeken over de namen en titels van Christus. Helaas, jammer. Melchizedek ontbreekt ook gewoonlijk. Maar het is er ook een. Maar dat doet er nou niet toe. Met een geroep, de stem des aartsengels met de bazuin Gods. De laatste bazuin trouwens, 1 Korinthe 15. Maar alle drie de termen hier betekenen gewoon dat het krachtige woord Gods zal spreken. Dat begrijpen mensen niet, maar u zult toch even moeten begrijpen dat wij al bijna 2000 jaar, nou ja, 1993 jaar, bijna, volgens Bijbelse telling althans, leven in een tijd waarin God niet spreekt. Ja, nou goed, waarin God gesproken heeft. En zijn woord gegeven heeft en heeft vastgelegd. En sindsdien doet hij er het zwijgen toe. Maar in de toekomst zal hij met kracht weer spreken. Wanneer? Het is geen strikvraag, maar geef niet te snel antwoord. Wanneer zal hij weer met kracht spreken? Ik heb het nagevraagd bij Psalm 2. Waarom ook niet? Een van de meest populaire psalmen in het Nieuwe Testament. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar het begint met waarom woeden de volk en bedenken de natie een ijdelheid. Zij beraadslagen tezamen tegen de Heer en zijn gezalfde, zijn Messias. Nou ja, de Heer trekt er zich niks van aan, want er staat, die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten. Hij doet er namelijk niks aan en hij zegt er niks over. Waarom ook niet? Waarom zou hij ook? De overwinning is al lang behaald, alleen dat weet de wereld nog niet. Die wil dat niet geloven. Nou, laat ze dat maar denken dan. En daarna staat er, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Zodat de Bijbelse gedachte is dat als God actief zich weer bezig gaat houden met de gang van zaken op aarde, en als hij dus weer spreekt, dan is dat om toorn oordeel te brengen dus over de levende mensheid, beginnend bij Israël. Dat is het spreken van God. En tegelijkertijd dat ik dat zeg, denk ik, nou ja, als God spreekt, wie verschijnt er dan? Maar dat is voorzeggen natuurlijk, hè, als ik het zo zeg. Als het woord God spreekt, met kracht, wie verschijnt er dan? Christus, met grote kracht en heerlijkheid, want die is het woord Gods. Hij is niet alleen het geroep Gods, hij is ook de aartsengel. En dus zeker de stem des aartsengels, dat soms denk ik dat het betekent de stem, namelijk de aartsengel. Want ik zie het verschil ook niet namelijk, tussen de stem Gods en de aartsengel. Het is gewoon Christus. Wanneer dan zal God spreken? Wel, als hij toorn en grimmigheid gaat brengen over de wereld. Officieel is dat aan het einde van de 70ste week van Daniël. Daarna kunnen we discussiëren of het niet al wat eerder is. Bijvoorbeeld halverwege die 70ste week. Maar daar gaan we het nou niet over hebben. Maar officieel het einde van de 70ste week van Daniël. Dan namelijk, laat ik het anders zeggen dan. Wanneer gaat de Heer dan nederdalen? De Heer zelf zal nederdalen. En we zijn niet bevooroordeeld. Alles vergeten. Behalve wat we vandaag besproken hebben. Dan natuurlijk over de toekomst van de gemeente. En we kennen de oud-testamentische profetie. De Heer zelf zal nederdalen. Wanneer daalt hij neder? Nou, niet zo moeilijk doen, dat weten we allemaal. Aan het eind van de 70ste week van Daniël, wanneer God tot Israël spreekt in zijn toorn en in zijn grimmigheid, althans begint te spreken in toorn en grimmigheid, wanneer Jeruzalem dus verwoest wordt, waarbij zon en maan verduisterd worden, waar de dag des Heren dus begint, volgens de schrift, allemaal profetie die het ronduit zo zegt, bij die gelegenheid zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg, en dat met zoveel gewicht dat die berg in tweeën splijt. Nou ja, bij wijze van spreken dan. Wanneer daalt de Heer dus neder aan het einde van de 70ste week van Daniël? Met geroep, ja, met krachtig woord, zeker wel. Want hij zal spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. En hij zal beginnen in ieder geval verwoesting te brengen over Jeruzalem. En trouwens het hele land, Kanaan eigenlijk. Kan niet missen. Nou, dan moet u niet zeggen, ik dacht dat dit over wat anders ging. Gewoon een verhaal bijhouden. De toekomst des Heren, de wederkomst van Christus, zijn aanwezigheid op aarde, zijn bemoeienis met de aardse gang van zaken. Dat is toekomst des Heren. Dat is ook dag des Heren trouwens, feitelijk. Wel, hij zal nederdalen en hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg, zoals die twee mannen tot de discipelen zeiden in de tijd. Deze Jezus zal al zo wederkomen, gelijk gij hem hebt ten hemel zien opvaren. En als we zeggen, gelijk al zo, dan zeggen we, nou, dan was het ook op de Olijfberg. Hij zal dus ook op de Olijfberg wederkomen. Toch? En aangezien er staat dat een wolk hem ontrok aan hun gezicht, Handelingen 1, betekent het ook dat als hij terugkomt, dan gebeuren dezelfde dingen in omgekeerde volgorde. De montage gebeurt in omgekeerde volgorde, heb ik wel eens gelezen in een boek. Dus inderdaad, dan is er eerst een wolk en vanuit de wolk verschijnt de Heer. Moeilijker is het niet. Dat is wat er staat. En de wolk staat alleen in Handelingen 2, hij verdwijnt op de wolk. En daarna staat er ook bij, in Matthäus 24, staat er ook dat hij zal komen op de wolken. En in Matthäus 24 blijkt ook duidelijk dat het gaat om gebeurtenissen aan het einde van de 70ste week. Staat erbij, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven enzovoorts. En dan zal men de Heer zien nederdalen. Zodat als hier staat, de Heer zelf zal nederdalen, dan is dat de beschrijving van het einde van de 70ste week van Daniël, wanneer de Heer kennelijk zichtbaar zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Eerst wordt hij gezien in de lucht, daarna zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg, dus hij daalt demonstratief neder, net zo zichtbaar als dat hij in Handelingen 1 zichtbaar ten hemel is gevaren. Deze Jezus zal al zo wederkomen. Wolken, nou ja, het is de dag des Heren begint. Staat het is een wolkige dag, dag van duisternis, donkerheid. De zon en maan bedekt door de wolken. Of waren het maar wolken vanwege de aardbeving enzovoort, stofwolken. En daaruit zal hij verschijnen en zal men hem zien. En zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dit vers 16 spreekt dus gewoon, tenzij expliciet anders vermeld, over de wederkomst van Christus voor Jeruzalem op de berg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten, Zacharië 14. Het is niet de opname van de gemeente. Sterker nog, dat is minimaal 7 jaar later. Dat heb u toch, hè? Dan gaan we weer verder. Want daar staat, de Heer zelf zal nederdalen van de hemel, ja, uiteraard. Maar dan staat er, en die in Christus gestorven zijn, dat sluit aan bij vers 13 en 14, dat zijn dus de gelovigen uit onze bedeling die inmiddels overleden zijn. Die in Christus gestorven zijn, zullen Daar komt een heel belangrijk woord. Zullen eerst opstaan. Nou, als je nou even stopt en erover nadenkt, geen probleem. De Heer zelf zal nederdalen, maar eerst zullen degenen die in Christus gestorven zijn opstaan. Toch? Wat is dus de volgorde van de gebeurtenissen? Rustig, luister maar. Wat is de volgorde van de gebeurtenissen? Eerst de opstanding en dus verandering. Net als in 1 Korinthe 15. De opstanding en dus verandering van degenen die in Christus ontslapen zijn. Daarna, volgende vers, daarna wij die levend overgebleven zijn. Hebben we dat? Let op de volgorde. Precies zoals er staat. Staat erbij. Nummer 1, nummer 2 enzovoorts. Eerst de ontslapenen zullen opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen veranderd worden, zei 1 Korinthe 15. Want we moeten ook onverderfelijkheid aandoen. Dat gebeurt niet alleen door dood en opstanding, maar ook gewoon door verandering van het ene moment op het andere. In het punt destijds in een ogenblik. Toch? Nou, dus eerst opstaan van degenen die in Christus gestorven zijn. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen met kracht weggenomen worden, want dat is wat er staat. Welke kracht? Nou, dat is de werking waarmee je ook alle dingen aan zich kan onderwerpen, hebben we zojuist gelezen in Filippenzen 3. Dat wil zeggen, hij zal die kracht in ons doen werken, die kracht van de nieuwe schepping, waarmee je Christus heeft opgezet aan zijn rechterhand. Hè? Die kracht zal in ons werken en wij zullen veranderd worden en weggenomen worden van de aarde. Waar gaan we dan naartoe? Want dat staat er, met kracht wegnemen. Sommigen vertalen het liefst met wegrukken, maar dat is met een schok wegnemen. Dat is ook niet helemaal correct. Het is met kracht wegnemen. Wordt kracht toegepast om dit tot stand te brengen. Welke kracht dat is? Simpel genoeg, dus de opstandingskracht van Christus. Of de kracht waarmee hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. Zoals het in Filippenzen 3 in hetzelfde verband staat. Dus wij zullen tezamen met hen, heel de gemeente dus. Uit de hele afgelopen pakweg 2000 jaar bij wijze van spreken. Wij zullen tezamen weggenomen, met kracht weggenomen worden. En dan staat er in de wolken de Heer tegemoet in de lucht. En het is de eerste keer in de Bijbel dat wij lezen over een verplaatsing in verband met het einde van onze bedeling. Ik heb het met opzet op volgorde gehouden. Maar het is de eerste keer dat we erover lezen. Vanwaar deze wolken? En vandaar die gedachte van omhoog, althans de Heer tegemoet in de lucht. Ik heb wel eens ergens gezegd, ja, sommigen beschouwen dat als spotten, maar dat is het mijnerzijds in elk geval niet. Ik heb wel eens gezegd, nou ja, als het dus helder weer is, er is vandaag geen opname van de gemeente, maar als er geen wolken zijn, kunnen we de wolken niet in. Dat gaat niet. Nou valt het in Nederland meestal wel mee, meestal zijn er wel wolken, dus dat is geen punt. Maar ja, ik ben wel eens met mijn kennis in Zuid-Afrika en onvermijdelijk, alle dagen is het daar helder weer. Geen wolken. En er zijn landen waar het sowieso altijd helder is, omdat er nooit wolken zijn. Hoe zouden die gelovigen weggenomen moeten worden in de wolken als er geen wolken zijn? Dan zegt u, ja, nou, daar zorgt de Heer dan wel voor. Ja, nou ja, goed, zolang het helder weer is, dus geen opname van de gemeente. Dat betekent dat. Nou, zo zit het dus niet. Dat is ook niet zo. Waar deze wolken vandaan komen, wel eenvoudig, omdat de Heer zelf ooit zichtbaar een teken gaf van zijn wederkomst. Op de Olijfberg, ja, een teken zowel als zijn wederkomst op de Olijfberg uiteraard. Hij gaf een teken van zijn wederkomst en bij die gelegenheid onttrok een wolk hem aan hun gezicht. Hij verdween in de wolk. Waarom? Wel, omdat hij ook in de toekomst zal verschijnen in een wolk. En dat is niet een kwestie alleen maar van dat er toevallig wat bewolking is of iets dergelijks. Dat is een kwestie van dat hij komt midden in het tumult van de verwoesting van Jeruzalem en de aardbeving met stofwolken zo groot dat zon en maan verduisterd worden, zoals bij aardbevingen trouwens redelijk gebruikelijk is. En zo, dan zal het een wolkige dag zijn. En of dat wolken zijn van waterdamp, zal ik maar zeggen, regenwolken of hoe je dat maar noemt, of wolken van stof, daar staat er toch niet bij. Wolken, duisternis, diepe duisternis. En uit die duisternis, uit die wolken, uit die omstandigheden van de verwoesting van Jeruzalem, zal ik maar zeggen, kun je zich voorstellen? Daaruit, uit die duisternis, uit die verduisterde hemel, waaraan niets meer te zien is, ook op klaarlichte dag niet, zal de Heer verschijnen in heerlijkheid. En dat is het enige licht dat in de wijde omgeving gezien zal worden. En daarom verdween hij op een wolk. Want die hele verdwijning van de Heer op hemelvaarsdag was niks anders dan het laatste teken wat de Heer gaf, een teken van zijn wederkomst. Niks anders dan dat, want wat betreft hemelvaart van Christus, wel, die had al lang plaatsgevonden op eerste paasdag, zeg ik altijd. En wat op hemelvaarsdag plaatsvond, was een teken van zijn wederkomst. Hoezo wolken? Nou, de Heer zelf zal komen vanuit de wolken, op de wolken, midden in de duisternis. Hij zal als lichtende gedaante daar eerst aan de hemel verschijnen, zegt Matthäus 24. Maar hij zal zelfs concreet zijn voeten zetten op de Olijfberg, volgens Zacharia 14. Ter gelegenheid van en midden in de verwoesting van Jeruzalem. En de simpele gedachte hier is deze, dat eerst, in de toekomst, eerst die in Christus gestorven zijn, zullen opgewekt worden. Daarna, punt 2, wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Waarom? Omdat het werkelijke onderwerp hier is niet de wegneming van de gemeente. Het werkelijke onderwerp is, de Heer zelf zal nederdalen. Het onderwerp is de parousia, de aanwezigheid van Christus. Wel nu, hij zal weliswaar komen, maar vergis u niet, als hij komt, als de engel des Heren, zal er, ik heb het zo vaak gezegd, zal er met hem terstond verschijnen een leger van hemelse heerlegers prijzende God en zeggen de Heren zijn God. En dan zeg je, dat was de eerste komst van Christus. Dan zeg ik, nee, dat is de tweede komst van Christus, waar ik het nu over heb. Een leger van hemelse heerlegers. Want als de Zoon in heerlijkheid zal geopenbaard worden, zegt Johannes 3, nou neem ik hier en daar maar een vers natuurlijk, hè. Als de Zoon in heerlijkheid zal openbaar worden, zullen wij hem gelijk wezen. Wij zullen namelijk met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat was weer Colossense 3, als ik me niet vergis. Dat op meerdere plaatsen. Wel nu, als de toekomst des Heren, als de dag des Heren begint met het nederdalen van de Heer vanuit de wolken op of boven en daarna op de Olijfberg. En als wij met hem verheerlijkt zal worden en met hem deel zouden hebben aan de openbaring van zijn koninkrijk, dan zit er niks anders op dan dat wij hem tegemoet gaan, wat het ook wezen mag. Maar gewoon, sec de uitdrukking, dat wij hem tegemoet zullen gaan. Ja, in de lucht, uiteraard, want hij verschijnt in de lucht. Dan zullen ze zien het teken van de Zoon des Mensen, Matthäus 24. Dus we gaan daar ook naartoe eerst. En aangezien hij komt op de wolken, komen wij dus ook op de wolken. Maar als we op de wolken moeten komen, dan moeten we eerst op de wolken gaan. Maar dat hoeft niet zo nodig op de dag van wat wij noemen de opname van de gemeente. Want de dag waarover hier gesproken wordt, is niet zozeer de dag van de opname van de gemeente, maar de dag van de wederkomst van Christus, 7 jaar later. En het lijkt mij dat 7 jaar wel voldoende is om de Heer tegemoet te gaan. En het Heer tegemoet gaan zou je zelfs niet eens alleen maar letterlijk nemen. Zeker niet alleen maar letterlijk, want de gedachte is inderdaad dat wij naar hem toe gaan, opdat wij zouden verheerlijkt worden met hem. Wellicht, zal ik het eens menselijk zeggen, dat mag hij Lintje ook, dus dat mag ik ook dan, hè. Dus dan vertel ik het heel eenvoudig. Dan zeg ik, er zit er toch in dat we inderdaad verzameld worden in de hemel. Ja, dat hoeft steeds niet op een dag. Maar na onze verlossing van ons lichaam, dat wij verzameld worden in de hemel, misschien worden we wel gerangschikt op volgorde van heerlijkheid. Hè? Of op volgorde van uniform, begrijpen jullie ook? Hè? Volgorde van heerlijkheid. Nou ja, en dat we gerangschikt en gerubriceerd worden, dat de taken worden verdeeld binnen de gemeente. Het is immers een regerend lichaam. En dat er, misschien moeten we nog oefenen in het gooien van manna in de woestijn van Petra. Dat zou heel goed. Bij wijze van spreken. Dat mag je ook overdrachtelijk nemen. Dat zou ook wel kunnen. Dat is niet zo precies te zeggen. Maar we hebben 7 jaar de tijd inderdaad voordat wij met Christus geopenbaard zullen worden in de heerlijkheid. Een mannastrooi kan daarvoor al, dat weet u toch, hè? Ik kan meteen na de opname van de gemeente al. Maar daar gaat het nou verder niet over. Waar het over gaat is gewoon dat hier onze toekomst rechtstreeks in verband gebracht wordt met de wederkomst van Christus. Een simpele gedachte is dat als hij zichtbaar uit de hemel verschijnt, dan verschijnen wij dus ook zichtbaar uit de hemel. En dat betekent dat we eerst naar de hemel zouden gaan of in de hemel zouden zijn. En in ieder geval onze startpositie zouden innemen ergens hoog boven de Olijfberg om vandaar neder te dalen als de tijd daar is. Dat is het verhaal. En het klinkt misschien wat te plastisch, maar zo zit het nou eenmaal. En het is maar een deel van het verhaal natuurlijk. Want een belangrijk aspect is natuurlijk dat het werk aan Israël onmogelijk voortgezet kan worden voordat de gemeente van de aarde is weggenomen. Want zolang de gemeente hier is en dus nog niet voltooid is, betekent dat elke Jood die behouden wordt daardoor toegevoegd wordt aan die gemeente. Dan schiet je ook niet echt op met de bekering van Israël, denk ik altijd. Dan ben je nog bezig de gemeente te bouwen. Dus die gemeente moet hier eerst weg. Alvorens zelfs de 70ste week van Daniël maar begint. Maar de term opnemen is niet omhoog nemen. De term opnemen betekent met kracht wegnemen. En het is gewoon die kracht waardoor wij ook lichamelijk veranderd worden van oude schepping naar een nieuwe schepping. Dat is het eenvoudige verhaal. Er zit meer aan vast, maar dat kan ik nou toch niet uitleggen. Maar dat is in ieder geval wat het is. En over verplaatsing lezen we dan ook nauwelijks. En voor zover van verplaatsing sprake is, wel nu, als we uit de wolken zouden verschijnen boven of misschien zelfs op de Olijfberg, dan betekent het inderdaad dat wij hem dus tegemoet zullen gaan op de wolken. Het is precies wat er staat, hem tegemoet op de wolken. Maar de nadruk ligt niet zozeer dat wij naar hem gaan, de nadruk ligt erop dat wij in de toekomst met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En daar hebben we de hele dag al over. Over dat we heerlijkheid zouden ontvangen en als zonen Gods met Christus zouden geopenbaard worden, beginnend hier. Dat wil zeggen, beginnend hier aan het eind van de 70ste week, op en boven de Olijfberg, zodat als de wereld ons ziet, of als Israël ons ziet, wie het maar wezen mag, als de gemeente voor het eerst in heerlijkheid gezien wordt in de wereld, zal het zijn doordat de wolken scheuren als het ware en wij uit die wolken verschijnen. In lichtende gedaante, en dat het dus ter plekke nogal duister is, dat komt heel goed uit. En het beeld komt volstrekt overeen, dat vind ik ook een prachtig beeld ook altijd, komt volstrekt overeen met de geboorte, de eerste komst van de Heer Jezus. Toen bij zijn eerste komst meteen een beeld gegeven werd van zijn wederkomst, en dus aan de hemel verscheen de engel des Heren, maar terstond was er met hem een leger van hemelse heerlegers, zodat het wel aardig is om te kunnen zeggen dat we in Lucas 2 dus gewoon gemeentelijke waarheid reeds geïllustreerd krijgen. En voor de goede orde, als wij in heerlijkheid verschijnen boven de Olijfberg, is dat vanuit de velden van Efrata met groot gemak te zien. Dat is maar een paar kilometer. En als het aan de hemel is, dan is een paar kilometer niks. Dat is echt waar, zicht aan de hemel. Dus dat is waar het om gaat. Zo zal het gebeuren. En soms denken dat die engel daar inderdaad, en die leger van hemelse heerlegers, misschien wel echt verscheen boven de Olijfberg, maar het werd in ieder geval gezien door deze herders in de velden van Efrata. Waarom ook niet? Dat maakt zoveel niet uit. Nou, hoe dat ook zij, ik hoop u erop gewezen te hebben dat dit schriftgedeelte in Thessalonicense helemaal niet spreekt, geen enkel schriftgedeelte zelfs spreekt over het idee dat wij ineens met de beentjes van de vloer gaan en langzamerhand naar boven gaan, want dat is dikwijls de gedachte, waarbij we langzamerhand uit het zicht verdwijnen en achter de wolken verdwijnen enzovoorts. Want dat is gewoon niet zo. Dat is heel menselijk geredeneerd en gebaseerd bovendien op hier en daar een woord uit de Bijbel en nog niet eens op eens tekst als zodanig. Ik bedoel niet als kritiek, maar het is nou eenmaal zo. Wij zouden verwachten dat we van het ene op het andere moment ineens zien waar we werkelijk zijn en allang waren. Heb je die? In de hemel zelf. Omgeven door hemelse wezens, door engelen, met de Heer in ons midden zichtbaar. Afstand speelt er toch helemaal geen rol in, enzovoorts. En als de opname van de gemeente plaatsvindt, dan is dit lichaam ook nog hier weg. En dan niet alleen zien wij die andere wereld waar we al zoveel jaren hopelijk deel van uitmaakten, maar tegelijkertijd betekent ook dat men ons hier niet meer zien zal, zeker niet in deze gedaante. En als men ons weer zal zien, zal men ons zien in grote kracht en heerlijkheid. Dat is precies hetzelfde als wat van de Heere Jezus gezegd werd. Hij zei het zelf, gij zult mij niet meer zien, hier niet. En het wachten was vervolgens op zijn wederkomst, waarin hij zich in heerlijkheid zal openbaren. En onze toekomstverwachting is dus inderdaad dat wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Dat het daarvoor nodig is dat wij vooraf eerst veranderd worden en dat vooraf eerst degenen die in Christus ontslapen zijn zullen opstaan, dat lijkt me een duidelijk verhaal. Maar ik hoop dat u met aandacht alsnog 1 Thessalonicenzen 4 en 5 wilt lezen, om te zien of deze dingen al zo zijn. Persoonlijk heb ik geen enkele moeite mee, staat de volgorde van de gebeurtenissen. De Heer zal weliswaar nederdalen, maar eerst dit en dan dat. En dan zullen we hem tegemoet gaan. En tegemoet gaan impliceert dat als we naar boven gaan, wel, dan zullen we met hem inderdaad nederdalen. En niet andersom. Het nederdalen van de Heer is dus niet een nederdalen bij gelegenheid van de opname van de gemeente, maar het is gewoon het nederdalen zoals we het uit de profetieën kennen, aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dus aan het begin van de dag des Heren, dat zou zijn als een dief in de nacht. En dat het nacht is, is zo omdat het inderdaad stikduister is bij die gelegenheid. En al wat het Joodse volk nu heeft, daar zal het bij die gelegenheid kwijt zijn. Want wordt beschouwd als hout, hooi en stro. Of het nou judaïsme is, of sionisme, of atheïsme, of voor mij wat socialisme, maakt niks uit, men is alles kwijt. De Heer zal het hen afnemen, men zal het ongetwijfeld zelfs onrechtvaardig vinden, maar niettemin, hij zal het doen om al deze dingen te vervangen door inderdaad zijn heerlijkheid, zijn erfenis, zijn koninkrijk enzovoorts. Daar rekent men niet op, helaas, maar men had beter kunnen weten uit de schrift. Laten wij ons verblijden, of beroemen eigenlijk, in deze zalige hoop, want ik heb lang niet alles kunnen noemen helaas. Laten wij ons verblijden in deze zalige hoop der verschijning, der heerlijkheid. Daar hebt u hem weer uit Titus 2. Heerlijkheid die we zullen ontvangen van onze grote God en zalig maken. En één woord tot slot. Als u nou zegt van nou, ik heb toch wel graag dat je daar nog eens verder op doorgaat een volgende keer, dan zeg u maar, want ik heb een schriftgedeelte genoeg die over hetzelfde thema spreken. Maar het is ook niet mijn bedoeling om je lastig te vallen met dingen waarvan u zegt, nou ja, dat weet ik langzamerhand wel een keer. Maar laat het mij dan in de loop van de komende tijd weten. Als er belangstelling voor is, dan ga ik nog gerust op dit onderwerp door naar aanleiding van de andere schriftplaatsen. Wij zullen eerst de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat grote voorrecht dat u ons verkoren hebt uit deze oude schepping. En dat we deel hebben gekregen aan de uitverkiezing van onze Heer zelf, die reeds gedaan werd voor de nederwerping der wereld. Maar we danken u ook, Vader, dat wij sindsdien mogen zien naar de toekomst en ons bewust mogen zijn dat u ons tevoren verordineerd hebt tot aanstelling tot zonen. Wij danken u voor het grote voorrecht bezig te mogen zijn met dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Dat we daadwerkelijk mogen zien op een toekomst die u voor ons bereid hebt, die niet zomaar vanzelf tot stand komt omdat wij uw kinderen zijn, maar die afhankelijk is ook van onze eigen onderwerping en ons geloof in u. We danken u daarom, Vader, dat u ons een zinnig bestaan hebt willen schenken reeds nu hier. En dat wij mogen bouwen op een of andere wijze aan die toekomst die u ons hebt voorgehouden. Dat we ons mogen uitstrekken naar de erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. Dat we mogen uitzien naar dat volle loon wat wij zouden kunnen ontvangen van u. Dat we mogen verwachten een kroon en een troon zoals uw woord dat zegt. We danken u daarom voor heerlijkheid en zaligheid die ook voor ons nu nog toekomst zijn. Maar we danken u dat u in onze dagen in ons en aan ons wilt werken. Dat u ons die geest hebt gegeven die het onderpand is van onze toekomende erfenis. Dat het uw geest, uw kracht, de uitnemende grootheid uw kracht is die in ons werkt en die ons wil leiden naar die aanstelling tot zonen. We danken u daarom dat we als uw kinderen ons mogen toeverlaten aan u die onze vader geworden bent. Opdat u voor ons zult zorgen. Opdat u op ons controle zou uitoefenen. Opdat uw oog op ons zou zijn. Opdat u niet zou laten varen het werk uw handen. We danken u dat wij als uw kinderen ons daaraan mogen overgeven. Dat we ons mogen voeden met uw woord. Dat we ons mogen laten onderwijzen met uw woord. En dat u bij machtig bent inderdaad om ons voor de boze te bewaren, de boze die nog steeds in de praktijk heerst in deze wereld. Dat u boven alles bij machten bent om alle dingen ook in ons leven te gebruiken ten goede. Waar wij inderdaad u lief hebben en uw eer zoeken. Wij danken u daarom voor het voorrecht uw kinderen te mogen zijn en dienovereenkomstig te wandelen. En daardoor dat wij hoop hebben, uitzicht hebben op die geweldige toekomst en op dat koninkrijk wat niet alleen geopenbaard zal worden, maar van welke openbaring wij ook deel mogen uitmaken. Wij danken u voor die rijkdom van uw genade, voor die grote zaligheid waarop wij acht mogen geven, die wij nauwelijks kunnen bevatten, die wij zeker niet konden bedenken, maar die u ons hebt willen bekendmaken in uw woord. Wilt u daarom het goede werk wat u in ons begonnen hebt ook voleindigen, tot op de dag van de Heer Jezus Christus, opdat wij verbaasd zouden staan over datgene wat u door uw geest er in het verborgene wellicht in ons hebt willen en kunnen doen. Wij danken u daarom dat we ons zo aan u mogen overgeven, ons bij u mogen aanbevelen ook in de dagen die voor ons liggen, opdat u met uw kracht, uw geest, ons zou bekrachtigen en opdat wij onze hoop zouden stellen op u die zulke rijke, betere beloftenissen aan ons hebt willen doen. Wij danken u uit de grond van onze hart en voor de rijkdom van uw genade. Amen.